Goedenavond, fijn dat u er allemaal weer bent. We gaan beginnen met een nieuw boek van de Torah. Genesis is het langste, dus daar hebben we ook lang over gedaan. En vanavond de 14e avond en de 13e parasha. Dat is de parashat Shemot. En Shemot, dat betekent namen. Shem, dat kent u wel. Het is zelfs de oudste zoon van Noach die zo heet. Joden zeggen ook vaak Hashem als ze het over God hebben. En dat betekent gewoon de naam. De naam drukt het wezen van God uit. Het boek begint zo. En dus ook de parasha die begint ook zo. We Ele Shemot. En dit zijn de namen. Nou, dat We Ele is niet zo interessant. Dus men neemt dan het tweede woord. En dat is dan de titel van het hele boek. Dan heet het dus niet Exodus. Maar dat heet het Shemot in de Hebreeuwse Bijbel. Het zijn trouwens Joden die onze Griekse naam hebben uitgevonden. Want toen het Oude Testament vertaald werd in het Grieks, in de zogenaamde Septuaginta, hebben die vertalers deze nieuwe namen gekozen. Exodus betekent uittocht. En dat is inderdaad een hoofdthema in dit boek. We gaan het hebben vanavond over Exodus 1 tot 5, over Israëls verdrukking in Egypte, over de geboorte en de roeping van Mozes. En ook over een eerste verschijning voor de farao. En we beginnen met Exodus 1, vers 1 tot 3, vers 10. Ik zei het al, de naam van de parasha, dat is altijd het eerste woord van de parasha, van dat stuk uit de Torah, is tevens de naam van het boek. Waarbij het wel goed is om erop te wijzen dat de drie boeken die nu komen, Exodus, Leviticus en Numeri, naadloos in elkaar overgaan. U kunt zo van Exodus 40 doorgaan met Leviticus 1 en van Leviticus 27 naar Numeri 1. Je ziet dat ze eigenlijk ontworpen zijn als één geheel. Het is het ene boek van de slavernij in Egypte tot wat we noemen de velden van Moab, waar de woestijnreis voorbij is en Israël is aangekomen in wat dan in Deuteronomium de velden van Moab heet. En dat levert voor dit boek deze drie delen op Israël van Egypte tot de Sinaï, dat zijn 18 hoofdstukken. Dan Israël bij de Sinaï, dat is de geschiedenis van de wetgeving. Exodus 19 tot nummer 10, dat zijn maar liefst 59 hoofdstukken. Dat laat wel zien hoe ongelooflijk belangrijk dit gedeelte in de hele Torah is. En dat is ook geen wonder. Torah betekent wet. En met dat woord bedoelen we de hele vijf boeken van Mozes. Maar natuurlijk in de eerste plaats het centrale gedeelte daaruit. Dat wat wij noemen de wet van Mozes. Wet klinkt bij ons een beetje nader. Torah klinkt misschien liefelijker. Maar wet komt van weten en wijsheid. En dat, als je dus achter dat zulke woorden kijkt, dan ontdek je toch vaak dat ze heel toepasselijk zijn. In het Griekse Nieuw Testament wordt het woord nomos gebruikt. Dat we kennen in astronomie en in economie. En dat woord betekent ook wet. In zulke woorden als ik net noemde, betekent het zoveel als kunde, sterrenkunde enzovoort. Tenslotte hebben we dan nog Israël van de Sinaï tot aan de velden van Moab. Dat zijn dan nog eens 26 hoofdstukken. En als je het eerste en het derde deel bij elkaar optelt, dan zie je dat dat samen minder hoofdstukken zijn dan dat centrale middengedeelte. Dat wat de indeling betreft, en als je nu kijkt naar de indeling van het eerste deel, Exodus 1 tot 18, dan vinden we, dan zouden we daarin 7 delen kunnen onderscheiden. Ik vind dat altijd wel leuk als je zo'n getal 7 een beetje soepel eruit krijgt, maar u moet daar verder niet al te veel aan hechten hoor. Exodus 1, de verdrukking van Israël in Egypte. En dan het volgende gedeelte over de geboorte en de roeping van Mozes. En dan hoofdstuk 1 tot een eind in hoofdstuk 5 tot een eind in hoofdstuk 7, Mozes voor de farao, samen met de adel natuurlijk. En dan heel centraal de geschiedenis van de 10 plagen over Egypte, hoofdstuk 7 tot 11. Dan de zeer belangrijke instelling van Pesach, oftewel Pascha, zoals het in het Aramees heet en zoals het ook in de Griekse vertaling is terechtgekomen. Dan de doortocht door de Rode Zee, hoofdstuk 13 tot 15. En dan tenslotte in hoofdstuk 15 tot 18 de eerste woestijnervaringen. Nou, vandaag kijken we naar 1 en 2 en een stuk van 3. Dat zijn al meteen heel wat punten. Het is heel belangrijk, dat heb ik destijds ook gezegd wat Genesis betreft, dat in het boek Genesis in principe al Gods grondbeginselen al zijn aangestipt. Kijk nou eens wat er staat. Er staat het woord principe. Dat is Latijn en betekent begin. Daar staat grondbeginselen. Daar zit ook het woord begin in. En in het Hebreeuws heet dat boek Bereshit, in den beginnen. Genesis is weer een uitvinding van de Septuaginta-vertalers en dat betekent wording, oftewel ontstaan. Maar de beginselen van al Gods wegen vind je in feite al in Genesis. En ik noem hier wel nieuwe elementen, dat lijkt dat eerste te weerspreken. Maar in type vind je die elementen die hier staan ook al in Genesis. Maar daar komen we nu niet op terug. Dus als je dat typologie er ook nog bij betrekt, dan kun je zeggen, ja, werkelijk alle elementen zijn al in Genesis vervat. Je vindt daar het woord Torah al. Je vindt daar het woord woning. Denk alleen al aan het woord Bethel, huis van God. Nou ja, ik hoef die elementen verder niet meer in Genesis te zoeken. We zijn nu in Exodus aangekomen. Maar dit zijn de grote nieuwe thema's. Slavernij in Egypte en verlossing. En dan niet individueel, zoals het in Genesis steeds het geval is. Dan gaat het over de levens van met name 7 individuele personen. Maar het gaat hier om een heel nieuw concept en dat is het volk van God. God heeft een volk. En dat volk is gevormd in Egypte en het wordt uitgeleid uit Egypte. En het wordt bij de Sinaï met name gemaakt tot Gods volk. Een volk dat hij heeft uitverkoren en dat hij heeft verlost. Het gaat nu niet meer om de individuele relatie van een mens alleen maar tot God, dat ook wel. Maar het gaat vooral om het feit dat God een relatie aanknoopt met 1 volk uit alle volkeren van de wereld. Het derde element is de Torah, die we vaak noemen de wet van Mozes, de Mosaïsche Torah of de wet van Sinaï. Als we daar maar aan bij bedenken dat het natuurlijk Gods Torah is. En het vierde element, dat is wat wij noemen de tabernakel. Dat is nou weer een woord uit de Latijnse Bijbelvertaling. Je kunt soms in de vertalingen de hele geschiedenis van het christendom terugvinden. Tabernakel is het Latijns woord, betekent tent. Maar in het Hebreeuws heet het Mishkan, afgeleid van Shagan, dat betekent woning. Het is de woning van God. Dat komt allemaal later ter sprake. In de eerste 7 versen van het boek horen wij nog eens, we hadden dat al in Genesis 46 gehoord, hoe Jacobs zonen en nazaten naar Egypte zijn afgereisd. In totaal 70 zielen. Merkwaardig dat Stefanus in Handelingen 7 spreekt van 75 zielen. Er zijn een heleboel ingenieuze oplossingen bedacht voor dit verschil. In elk geval moet er een simpele oplossing voor zijn, want zo'n simpele vergissing zal hij toch niet maken. Maar dat hoeft ons verder niet bezig te houden. Het zijn de 6 zonen van Lea die eerst genoemd worden, dan die ene zoon van Rachel, namelijk Benjamin. Jozef was immers al in Egypte. Dit is een opsomming van de mensen die naar Egypte toegekomen zijn. Dan de 4 zonen van de slavinnen. En in vers 6 zie je dan heel duidelijk de tijd waar het in Genesis over ging. De tijd van de aartsvaders. En van Adam tot Jozef kom je, als je wilt, ook op een getal van 7. Die tijd is voorbij. Er ontstaat een volk. Het wordt hier al aangeduid, dit woord. Zij werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land, en dat is dan hier het land Goshen, vol van hen werd. Een familie van 70 personen wordt een volk. Het volk van God. Maar het begint met verdrukking. Er kan geen sprake zijn van verlossing als er niet eerst sprake is van gevangenschap. Verlossing of bevrijding betekent dat je uit gevangenis wordt bevrijd, uit gebondenheid. Ibn Ezra, de grote middeleeuwse Joodse uitlegger, zegt, als daar staat in vers 8, daar was een farao die Jozef niet gekend had, dan zegt Ibn Ezra, er was blijkbaar een nieuwe dynastie in Egypte opgetreden. Maar dat woord hij kende Jozef niet kun je op twee manieren opvatten. Je kunt het opvatten in de zin van hij had eenvoudig geen weet van Jozef. Het behoorde tot een voorbije fase in de geschiedenis. Maar we komen straks dat merkwaardige woord kennen nog een keer tegen. Het kan ook betekenen hij wilde hem niet kennen of hij miskende hem. Hij kende hem niet in de ware betekenis die Jozef voor Egypte gehad had. Ik zei het al, Israël is een groot volk geworden en er ontstaat bij de farao, bij de Egyptenaren, angst voor die snelle groei van dat volk daar in Goshen. Het is wel heel merkwaardig dat je een dergelijke houding door de hele geschiedenis van Europa heen kunt vinden bij de Europese vorsten. Altijd weer die benauwdheid dat de Joden onder hen of te talrijk worden of te machtig worden. Dat was in de Europese geschiedenis vooral op financieel terrein. En als er dan ook narigheden gebeurden, waren zij altijd de allereerste zondebok waar men met de vinger naar wees. En hier begint dat al. Dat wat wij antisemitisme noemen, wat een raar woord is, want Arabieren zijn ook Semieten, althans voor een deel. Maar wat wij dan antisemitisme noemen, dat begint hier al. De angst voor Israël die vermengd raakt met vijandschap. De farao komt er niet toe een massaslachting toe te passen. Dat is natuurlijk ook erg drastisch en dat haalt je reputatie naar beneden. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar er zijn andere methoden om een volk in bedwang te houden. En in vers 11 tot 14 vinden wij de maatregelen die hij daarvoor treft. Dat is dwangarbeid. De Israëlieten moeten tichelstenen bakken voor de steden die hij bouwde of die al gebouwd waren en die hij wilde versterken. We vinden hier de naam Ramses, die ons zo vertrouwd is, omdat er natuurlijk ook heel beroemde farao's die naam gehad hebben. Een van de bekendste farao's is Ramses II, van wie nog grote beelden in Egypte bewaard zijn gebleven. Het is wel heel frappant om die naam hier tegen te komen. We komen hem straks nog een keer tegen. De Israëlieten waren hier geen financiers, ze waren hier eigenlijk veehouders, boeren. Ze hadden hun eigen bedoeninkje waar ze voor moesten zorgen. Maar de grootste deel van de tijd werd opgeslokt door de dwangarbeid die zij voor de farao moesten uitvoeren. Er is nog een tweede methode die de farao toepast om Israël in bedwang te krijgen. En dat is door de vroedvrouwen op te stoken. Hun namen worden hier genoemd, Sifra en Pua. Merkwaardig dat zoveel Joodse meisjes Sifra heten, maar hoeveel Joodse meisjes bent u al tegengekomen die Pua heten? Blijkbaar is dat een minder welluidende naam, dat zal misschien de reden zijn. Aan die vroedvrouwen wordt gezegd, kijk goed uit als het jongetjes zijn, dan horen ze in de Nijl thuis. En als het meisjes zijn, dan mogen die in leven blijven. En Ibn Ezra zegt, bij zo'n groot volk als het toen al geworden is, moet er natuurlijk veel meer dan twee vroedvrouwen geweest zijn. Hij ziet in hen de hoofden, de leidsters van alle vroedvrouwen die er in Israël waren. Er is een Talmoedische traditie die door Rashi ook herhaald wordt. En dat is dat die twee vroedvrouwen Jochebed en Mirjam zijn geweest. Dat is een heel interessante neiging als er namen in het Oude Testament voorkomen. Zonder dat daar een identiteit bij vermeld wordt, om dan die identiteit in te vullen. Maar in dit geval is dat wel een beetje erg doorzichtig. Mirjam is bij de geboorte van Mozes, kun je uitrekenen, een jaar of 13. En dit is nog voor die tijd. En zo'n jong meisje dan als vroedvrouw, dat lijkt me toch wel heel erg sterk. De Heere bouwde hun huizen, hij zegende hen. Dat zal op hun gezinnen slaan, maar sommigen zien er zelfs hele dynastieën in die uit deze vrouwen zouden zijn voortgekomen. Waarom is de farao zo benauwd voor dit groeiende volk Israël? Bij de oude Joodse schrijvers, zo het begin van onze jaartelling, Flavius Josephus, en dan 1100 jaar later vind je iets dergelijks bij Rashi. Daar vinden we dat er een overlevering is die zegt dat de farao door zijn astrologen gewaarschuwd was. Dat is heel boeiend. Die farao's, die astrologen zeiden tegen de farao: denk erom, koning, er zal uit dat Israël een redder geboren worden. Dat is heel erg duidelijk. Het is een merkwaardige parallel, u ziet dat onderaan staan, met Herodes. De Joden in die tijd wisten ook op grond van Micha 5 dat er een bijzondere redder uit Israël geboren zou worden. En Farao en Herodes worden in gelijke mate bang daarvoor. En allebei reageerden ze op dezelfde wijze. Als we alle jongetjes doden, bij Herodes waren dat dan alle jongetjes in Bethlehem. En bij de Farao waren dat alle jongetjes in heel Israël. Als we de jongetjes doden, dan zullen we ook vanzelf het jongetje doden waarvan de sterren zeggen dat hij een machtige redder voor Israël zou worden. Die vroedvrouwen zijn slimme dames. Ze komen met allerlei smoesjes aan. Die Joodse vrouwen die baren zo snel als we er zijn. Dan is het al kant en klaar en dan hebben we geen gelegenheid meer om het jongetje weg te moffelen. Je hoeft niet altijd de volle waarheid te vertellen. Het is merkwaardig dat er nog meer van die voorbeelden in het Oude Testament zijn waar niet afkeurend over gesproken wordt. We hebben een heel rationalistische opvatting over de waarheid spreken. En je kunt met de waarheid soms meer schade doen dan je mond te houden. Of de waarheid in wat, daar bent u misschien vast niet allemaal mee eens. Maar ik ben toch wel blij dat deze dames dat zo gezegd hebben. En niet gezegd hebben, nee, we vertikken dat koning, we doen dat gewoon niet. We laten de jongetjes gewoon leven. Want dan waren anderen in hun plaats getreden en die hadden dan het vuile werk opgeknapt. Dus ik mag die dames wel en bovendien God mag ze. Daarom zegent hij ze voor datgene wat ze in Israël hebben gedaan. Dit waren geen Egyptische, dit waren Joodse, Hebreeuwse. Joodse is eigenlijk nog een beetje te vroeg om dat woord te gebruiken. Dit zijn Hebreeuwse vroedvrouwen. Wat betekent die verdrukking nog? Als we het principe van verdrukking enerzijds en verlossing, bevrijding anderzijds willen begrijpen, want het is immers een heel belangrijk thema door de hele Bijbel heen. Het heeft ook te maken met de verlossing en de bevrijding die Yeshua heeft teweeggebracht. Dan moeten we ook begrijpen dat het niet slechts gaat om het letterlijke Israël. Israël is een beeld van de wereld. Je vindt er al een zinspeling op in Openbaring 8, waar het geestelijk Egypte aangeduid wordt. Kijk maar naar de kenmerken ervan. En vergelijk dat eens met Canaan bijvoorbeeld. Egypte is een en al woestijn. Je hebt een rivier in het midden, links een strook woestijn en rechts een strook woestijn. Dat is het. En die woestijn die wordt heel vruchtbaar, maar door de Nijl. Dat is iets wat God geeft. Dat is een zegen. Het is het land van de dood, maar ze konden in dankbaarheid elke keer weer daaruit zegen ontvangen door de Nijl. Dat is Gods voorzienigheid. Yeshua zinspeelt daarop in Matthäus 5. God laat zijn zon opgaan over boze en goede. Paulus zinspeelt erop in Handelingen 14, waar we lezen dat God regen en vruchtbare tijden aan de mensen geeft. Dit is de voorzienigheid van God. Maar in Ezechiël 29 zien we dat Egypte de Nijl claimt als haar eigendom. Dan is het geen zegen van God meer. Dan is het een zegen die als het ware zelf teweeg brengt. Nou, vergelijk dat dus met Canaan. Canaan is ook vruchtbaar. Maar niet door de rivier, maar door de regen des hemels. Dat is een mooie uitdrukking die een paar keren in Deuteronomium voorkomt. Dat betekent, je hoeft dat water er niet zelf overheen te brengen. Het komt vanzelf uit de hemel vallen. In Egypte lees je dat het water met de voet, dat wijst op die oude irrigatiewerken, met de voet over het land moest worden gebracht. Dat is mensenwerk. In Canaan is het allemaal Gods werk. Ten diepste in Egypte ook. Maar het is veel makkelijker om je daarin te beelden dat het je eigen verdienste is. Het is ook een land van slavernij. De Bijbel zegt, het Nieuwe Testament zegt in Romeinen 6 dat we van nature slaven van de zonde zijn. En Hebreeën 2 vers 14, 15 zegt dat we van nature slaven van Satan zijn, in de macht van Satan. Egypte is dan ook een land van vele, vele afgoden. Bij die tien plagen komen we daarop terug, want die zijn rechtstreeks tegen deze afgoden gericht. En u weet, afgoden zijn demonen. In Deuteronomium 32 vers 17 hebt u een oud-testamentische tekst die dat heel duidelijk laat zien. Er zijn er wat meer, ook in het Nieuwe Testament. Dat wie afgoden dient, in feite demonische machten dient. En inderdaad, Jozua zegt in Jozua 24, onze vaderen hebben aan de overzijde van de rivier, dat is daar de Eufraat, de afgoden gediend. En helemaal in Ezechiël, notabene, hoofdstuk 20, daar hoor je iets wat in Exodus eigenlijk niet aan de orde komt. Namelijk dat ook Israël in Egypte de afgoden van Egypte gediend heeft. Ze zijn daar in de macht van de zonde, in de macht van de Satan, van de afgoderij. Ze zijn daar in het land van de dood. Maar dat is niet alles. Dat is nog niet voldoende grond voor God om zijn volk te redden. Dat is wat onderaan staat. Er is pas uitredding mogelijk als mensen er begrip voor krijgen dat ze uitredding nodig hebben. Je kunt in het algemeen rustig spreken, God redt niet iemand die niet zelf ziet dat hij in nood is en begint te roepen tot God om uitredding. Daarom is het zo belangrijk wat er staat in Exodus 2 vers 23. Dat principe wordt daar aangegeven. De Israëlieten zuchten en schreeuwden het uit vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Er is niet alleen slavernij, er moet ook een roepen zijn tot God. Want de bevrijding is het antwoord van God op ons roepen, op het roepen van de mens. En voor die bevrijding geeft God een bevrijder. Hoe die astrologen in Egypte het te weten gekomen zijn, weet ik niet. Het doet er ook niet zoveel toe, maar ze hadden wel gelijk. Hoe dat in de sterren geschreven staat, weet ik niet. Dat weet ik bij de wijzen uit het oosten ook niet goed. Hoe ze uit die ster konden concluderen dat er een koning der Joden was geboren. Maar op zichzelf hadden de wijzen ook gelijk. Dat is nog weer een overeenkomst tussen de geboorte van Mozes en de geboorte van Yeshua. Er zijn vele, vele overeenkomsten. De verlosser komt in beeld, want God gaat de uitredding geven door middel van een redder, een verlosser. Vanaf hoofdstuk 2 komt hij in beeld. En hoofdstuk 6 vers 19 wordt zijn afstamming wat duidelijker gegeven, met de namen erbij, ook in nummer 26. De man is Amram, hij is een kleinzoon van Levi en de vrouw is Jochebed, een dochter van Levi. Het kan zijn dat je dat wat breder moet nemen, dat er wat meer generaties tussen hebben gezeten. Maar je kunt het ook letterlijk nemen en dan was Jochebed, die misschien wel veel jonger was, toch de tante van Amram. Merkwaardig dat later in de Torah, in Leviticus 18, een dergelijke relatie verboden wordt. Maar zover zijn we hier nog niet. In ieder geval wordt deze relatie gezegend en er wordt een kind geboren. Waarbij we wel bedenken dat Mirjam al geboren was en Aaron ook. Aaron was 3 jaar ouder en Mirjam zeker wel 13 jaar ouder. En dan horen ze, dan zien ze in vers 2 dat het kind mooi is. Je zou denken, ja, wat is dat nou voor bijzonders? Want dat denken alle ouders als ze een kind gekregen hebben. Dat is gewone oudertrots. Nou, dat mag ook wel. Maar Stefanus helpt ons in Handelingen 7 door te zeggen wat dit was van deze mens. Hij zegt dat kind was mooi voor God. Soms vat men dat op als een overtreffende trap en dan betekent het buitengewoon mooi. Ja, dat kan in principe wel. Maar dat is toch hier wel erg jammer om het zo weer te geven bij Stefanus. Mooi voor God, dat betekent deze ouders zien in dat kind meer dan iets wat gewoon alle trotse ouders in hun kinderen zien. Dit is iets wat het geloof gezien heeft. En in elk geval Hebreeën 11, waar we nog verschillende keren naar zullen verwijzen, heeft dat heel duidelijk aangegeven. Door het geloof hebben zij dit kind verborgen. Ook weer een overeenkomst met Yeshua, die ook verborgen is geweest om aan de haat van de wereld te ontkomen. Na zijn geboorte vluchten zijn ouders naar Egypte, waar hij verborgen blijft. En dan blijft hij verborgen tot zijn 30ste jaar in dat kleine plaatsje Nazareth. In Openbaring 12 zie je dat in het visioen. Zo gauw het kind van de vrouw geboren is, wordt dat kind weggerukt naar God en zijn troon. En zo is het met Mozes ook. Hij wordt 3 maanden verborgen gehouden. Maar je kunt een baby die huilt niet al te lang verborgen houden. En dan komt zij tot een, ja, wij zouden zeggen een Joodse slimmigheid. Maar het gaat natuurlijk om heel wat meer dan dat. Dit is heel bijzonder. Zij gehoorzaamt aan de farao, maar dan wel op haar manier. De farao had niet gezegd dat het zo niet mocht. Hij had gezegd, je moet dat kind in de Nijl werpen. In Handelingen 7 vers 21 staat dat er ook letterlijk. De Statenvertaling geeft het ook zo weer. Zij wierp het kind in de Nijl. Maar dan wel in een beschermend kistje. Het is heel bijzonder. Ze zegt als het ware, dit kind hoort thuis in de plaats van de dood. Maar door het kistje wordt het gered. Het is net als bij de ark van Noach. Het is wel frappant, het is precies hetzelfde woord. Wij spreken over een biezen kistje, maar dat is een theba in het Hebreeuws. Dat is eigenlijk een arkje. Met pek besmeerd, zo lees je dat ook bij de ark van Noach. In beide gevallen gaat het erom dat het om een ark of een arkje gaat waarin één persoon gered wordt bij dat biezen kistje. Maar in die ene persoon wordt een heel volk als het ware gered. Want in Mozes zal het hele volk gered worden. Dus het kind wordt toevertrouwd aan de dood, waar de Nijl van spreekt. De water des doods. Maar zouden wij Nieuw Testamentisch zeggen, het is de dood van Yeshua. En dat is eigenlijk wat elke gelovige ouder doet. Je kunt wel zeggen dat je kind mooi is, maar het kind is ook lelijk door de zonde. Het zit er al vroeg in. En het is heel moeilijk voor ouders, maar het is waar. Wat je moet erkennen is dat het kind thuis hoort in de plaats van de dood. En dat er voor dat kind maar één weg van redding is. En dat is in hem van wie die ark zo prachtig spreekt. Of het nou de ark van Noach of de ark van Mozes is. En dan moet u niet denken aan de ark in de tabernakel. Die heet ook ark, maar dat is juist een heel ander woord in het Hebreeuws. Maar dit is de ark van Noach en ik zou zeggen dit is de ark van Mozes. Het biezen kistje. Veilig worden Noach en de zijnen en hier veilig wordt Mozes door de wateren heen geleid. Zijn moeder doet wat de koning zegt, maar op haar unieke manier. Nou, u kent het verhaal, de dochter van vader ook komt langs. Het is alles onder de voorzienigheid van God. Mirjam staat op de loer en samen met farao's dochter, die het kind wil laten opvoeden door een Hebreeuwse moeder, komt dat kind terecht bij zijn echt eigen letterlijke moeder. Om dan later, als dat kind gespeend is, en dat kan al vrij vroeg geweest zijn, met een jaar of 3, 4, voor ons is dat trouwens heel erg laat, om een kind van de borst te halen. Maar 3, 4, dat is toch wel heel erg klein. Denk maar aan de kleine Samuel, die ook op een dergelijke leeftijd naar de tempel is gebracht. Zo wordt het kind afgeleverd bij het paleis. Maar je kunt wel zeggen, de invloed van deze moeder, die heeft Mozes blijvend bij zich gehouden. Ik denk dan aan die vrome moeders in Koningen, in het boek Koningen, waar je af en toe leest, zijn moeder heette zo, zijn moeder heette zo. En dan zie je daar een hele vrome koning voor je. Soms een koning met een heel goddeloze vader. Denk aan Hiskia en zijn goddeloze vader Agas. En dan lees je die naam van de moeder, er wordt verder niks gezegd. En dan denk ik vaak, kijk, daar is het geheim. Goddeloze vader, maar een vrome moeder. Dat is de invloed waaraan Mozes in zijn vroege jeugd is blootgesteld geweest. Waarom heeft de Heere God dat eigenlijk zo beschikt? Dat Mozes Egyptisch werd opgevoed. Ibn Ezra zegt, daardoor werd voorkomen dat Mozes een slavenmentaliteit zou ontwikkelen. Je weet, zo passief, meegaand. Je laat dat allemaal over je heen komen. Geen vechtlust meer. En daardoor zou Israël hem ook naderhand gemakkelijker als hun leider kunnen erkennen. Als ik kijk naar Handelingen 7 vers 22, dan benadrukt Stefanus daar dat Mozes vertrouwd is gemaakt met de wijsheid van Egypte. Hij blonk uit in woorden en werken, staat het daar. Hij is vertrouwd gemaakt met de wijsheid van Egypte. Is dat nou een voor of een tegen? Nou, je kunt niet zeggen dat het in alle opzichten een tegen is. Maar je moet toch wel zeggen, Mozes heeft later die wijsheid van Egypte toch vooral moeten opgeven. Om één klein dingetje te noemen. Als je kijkt hoe de Egyptenaren dachten over het ontstaan van de wereld. En ook wat er voor medicijnen er in die tijd in de Egyptische huisapotheek stonden. De meest absurde dingen die je kan voorstellen. En je vergelijkt dat met wat Mozes over het ontstaan van de wereld vertelt. Maar ook wat voor vele, vele maatregelen in de wet van God zijn opgenomen. van enorme hygiënische en medische betekenis. Dat is voor ons verbazingwekkend. Dan verbaas je dat niets van die medische bombast van de Egyptenaren in die wet van Mozes is terechtgekomen. De wijsheid van de Egyptenaren, prima. Maar voor een groot deel om die ook weer prijs te geven. En dan Hebreeën 11. Het was een geloofstest voor Mozes. Want aan dat hof van de farao heeft u vooral moeten leren dat allemaal op te geven. Wij zeggen makkelijk, de Heere God heeft mijn leven zo geleid en daarom moet ik dit en moet ik dat. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Dat is wel zo. Maar soms leidt God je leven op een bepaalde manier, opdat je zult leren om dat alles wat je als zegeningen hebt meegekregen op te geven. In dit geval om de zijde van het verdrukte volk te kiezen. Mensen zeggen wel eens een keer, ja, in deze kerk ben je opgegroeid en dus moet je hier ook blijven. Hier heeft God je geplaatst. Ja, maar soms plaatst God je ergens op dat jij de kracht zult vinden om het op te geven. Dus dat is maar een zwak argument. En denk dan vooral natuurlijk aan Yeshua's hoge komaf. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij, terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 2 Korinthe 8 vers 9. En plaats dan nou eens, trouwens er staat ook nog Psalm 16 vers 3. Wat de heiligen en landen betreft, zij zijn de heerlijken in wie mijn welbehagen is, zegt Yeshua daar profetisch. Zijn hart ging uit naar die mensen van zijn volk op aarde. En zo ging het hart van Mozes uit toen hij ouder geworden was, naar zijn verdrukte volk, van wie hij heel goed wist dat het zijn volk was. En dan het contrast met Jonathan, die alles prijs gaf aan de voeten van David, behalve zijn schoenen, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, hij heeft het er nooit toe gebracht om ook David daadwerkelijk na te volgen. Hij bleef in het mooie paleis van Saul. Hij kon ook wel zeggen, hier heeft God mij geplaatst en hier moet ik blijven. Maar in feite denk ik dat hij dat ook allemaal had moeten prijsgeven. Als hij dat gedaan had, dan was hij niet met Saul gesneuveld op het gebergte van Gilboa. En had hij een hoge plaats gekregen in het koninkrijk van David. Wat betekent die naam Mozes? De dochter van farao zegt, ik heb hem uit het water gehaald. Maar dat is nogal lastig hoor. Je kunt het je voorstellen dat het afgeleid is van een Hebreeuws woord. Masha, dat is de stam. Dat betekent trekken. Maar dat kun je ook weer op twee manieren opvatten. Hij is uitgetrokken. Nou ja, dat is een beetje wat past bij deze verklaring. Uit het water getrokken. Maar je kunt ook vertalen, uittrekker. Namelijk degene die het volk laat uittrekken uit het land. Hij is dus ook tegelijkertijd de redder, de verlosser. Moshe is eigenlijk een gewoon deelwoord. Het betekent trekker, uittrekker. Je kunt het ook opvatten als een Egyptisch woord van mo, water, of oeses, redder. Dus gered uit het water. Maar Mozes is ook een deel dat we kennen in verschillende namen van farao's. Toetmozes is een heel bekende. Ik had het over Ramses, dat is eigenlijk Ramses of Ramoses. Daarin zit datzelfde woord. Toetmozes betekent kind van Toet, dat is de naam van een afgod. Geboren of kind betekent het. Nou, er zijn dus allerlei mogelijkheden. Mozes' eerste optreden. Een Joodse traditie zegt hij was 12 jaar. Je zou kunnen zeggen, het was zijn initiatie. Hij was nu volwassen geworden. Tegenwoordig hou je dan bar mitzwa en die tijd ga je in Egypte naar een kopje kleiner maken. Maar Handelingen 7 zegt, hij was 40 jaar. En daardoor wordt het leven van Mozes heel frappant opgedeeld in drie perioden van 40 jaar. 40 jaar in Egypte, 40 jaar achter de schapen in de woestijn en 40 jaar met Israël door de woestijn. In elk geval in Exodus 7 lezen we dat Mozes 80 jaar was toen hij voor de farao verscheen. Dus hij heeft 40 jaar de schapen gehoed. Dit vind je zo niet verder in het Oude Testament, maar wel in Handelingen 7. Maar dat betekent dat Stefanus dat zegt op grond van een Joodse traditie die er in zijn tijd al bestaan heeft. En die andere traditie zegt hij was nog maar net volwassen. Het is duidelijk dat Mozes hier handelt in drift. En dat is des te frappanter als je dat naast nummer 12 vers 3 legt. Maar we lezen dat Mozes de zachtmoedigste mens op aarde was. Met andere woorden, wat 40 jaar achter de schaapjes in de woestijn niet met je kunnen doen. Het was al een hele lange opleiding. Je kunt het ook zo zeggen, in 2 Petrus 1 vers 5 staat, voegt bij uw geloof de deugd en bij de deugd de kennis. Deugd is dan geestelijke energie, prima, maar dat moet wel gepaard gaan met kennis, met inzicht. Wat je bij Mozes ziet is geloof, dat zegt Hebreeën 11 ook duidelijk. Je ziet geestelijke energie, maar toegepast zonder geestelijk inzicht. Hij dacht werkelijk, dat laat Handelingen 7, Stefanus weer, ook heel duidelijk zien. Hij verwachtte werkelijk begrip van zijn volksgenoten. Hij verwachtte dat die het prachtig zouden vinden dat hij op deze manier afrekende met deze Egyptenaar. Als een voorproefje hoe hij zou afrekenen met heel Egypte. Hij stelt zich voor, hier ben ik, ik ben de redder. En we weten wat er gebeurde de volgende dag. Zijn daar twee mannen die met elkaar aan het vechten zijn, Joodse mannen. En die zegt, ben jij een rechter over ons? Wil je ons soms doodslaan, net zoals je dat deed met die Egyptenaar gisteren? Dat is heel frappant. Mozes wordt helemaal niet geaccepteerd door zijn mensen. Ze moeten eigenlijk deze Egyptische prins helemaal niet. Het herinnert onwillekeurig aan Yeshua en Johannes 1. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam ook van hoge kom af in deze wereld. Hij kwam tot het zijne, dat is in de eerste plaats Israël. En degene die hem van huis uit toebehoorde, Israël, heeft hem niet aangenomen. En de heidenen trouwens evenmin. En zo was het hier ook. Hij moet vluchten voor de Egyptenaren, maar hij moet als het ware ook vluchten voor zijn eigen volk. Het werkt naar twee kanten. Er is onbegrip van de kant van zijn volk en Mozes vlucht. En dan moet u dat eens naast Hebreeën 11 vers 27 leggen. Door het geloof verliet hij Egypte. Is dit nou een staaltje van iemand die wat opschrijft, waarvan je kan denken, die man die weet alles goed te praten? Hoe kun je nou, als je het verhaal in Exodus leest, denken dat Mozes door het geloof Egypte verliet? Het was toch heel duidelijk dat hij bang was voor de farao en daarom vluchtte? Ja, dat kan. Maar zou het in zulke gevallen ook niet eens allebei naast elkaar waar kunnen zijn? We zitten soms ingewikkeld in elkaar. Er zijn heel tegenstrijdige gevoelens die in ons om de voorrang strijden. Hij vluchtte uit angst. Maar er zat ook een geloofskant aan in die zin dat hij wist, ik ben in Gods hand. Dit is blijkbaar Gods plan voor mijn leven. Niet dat ik die Egyptenaar doodsloeg, dat was niet Gods plan voor mijn leven. Maar dat ik als gevolg daarvan nu een tijd lang buitenslands moet vertoeven, ik accepteer dat als Gods plan met mijn leven. Dat is geloof. En geloof is niet alleen maar dat als je moeilijkheden in je leven krijgt, dat je weet dat God toch de hand daarin heeft, maar ook als je domme dingen doet. Als je helemaal in de fout gaat. Om te weten dat het God nooit uit de hand loopt en dat God toch achter de gebeurtenissen staat en het zo zal leiden dat zijn doel bereikt wordt. Nou, u weet hoe hij aankomt in het land Midian. Dat is een hele frappante parallel. Ik heb u al vaker gezegd, binnen Genesis zijn er zoveel parallellen, maar ook tussen de boeken onderling. Het is heel merkwaardig. Dit is net zoals Jacob die aankomt in Paddan Aram. Hetzelfde soort van romantiek. Een put die gesloten is. Een sterke man die die put opent. Tegenover een aantal dames die toekijken. En vervolgens hoort de vader van die meisjes dat. En die nodigen hem uit, zoals het bij Laman in het geval van Jacob. Zo is het bij Reuel in het geval van Mozes. Wat een naam heeft die man trouwens gehad. Reuel, is dat nou dezelfde als Jetro? Zo kennen wij hem beter. Er is een Joodse traditie die zegt, nou ja, Reuel was eigenlijk de grootvader. Ja, dat is een oplossing. Mozes trouwt trouwens met een van die dochters. Maar dan nog even door te gaan op Jetro. Rashi zegt, Jetro heeft 7 namen in de Bijbel. Reuel, Jeter of Jitro, dat zijn 2 parallele vormen. Keni, u hoort later over de Kenieten. Die hebben een bijzondere plaats in Israël. Wel, zegt Rashi, dat is ook Jetro. Hobab, Maar die wordt in onze vertaling een zwager van Mozes genoemd. Of kan dat ook schoonvader betekenen? Heber en Putiel. Nou, van deze laatste helemaal is de vraag of dat allemaal wel dezelfde persoon is. Een man met 7 namen, dat is trouwens sowieso nogal ongebruikelijk. Hij was priester, dat geeft ook te denken. Was hij nou een priester van bepaalde afgoden? Of heeft deze man toch kennis van de ware God gehad? In hoofdstuk 18 neemt hij de naam Yahweh in de mond. Maar het zou ook kunnen zijn dat Genesis, dat Exodus 18, als hij daar bij Mozes op bezoek komt, eigenlijk zijn bekering weergeeft. Dat hij daarvan een afgodendienaar iemand wordt die ook de God van Israël gaat dienen. We kunnen hier niet met zekerheid antwoorden geven. Mozes trouwt, zei ik al, met een van de dochters van Jethro, Zippora. Leuke naam, betekent gewoon vogeltje. Maar profetie heeft dit een heel bijzondere betekenis. Zij is de bruid van Mozes in de tijd dat hij door Egypte en Israël nog verworpen is. Straks zal hij terugkeren als de redder van Israël. En dan zal Zippora aan zijn zijde staan. We hebben daar verschillende voorbeelden van. We kennen Asnat in het boek Genesis als bruid van Jozef. Maar daar was het Jozef niet in de gevangenis, maar Jozef in zijn verheerlijking als onderkoning van Egypte die een bruid naast zich heeft. Maar kijk je bijvoorbeeld naar het verhaal van David, dan zie je dat het Abigaël is die met hem de tijd van zijn verwerping deelt. Als hij nog moet vluchten voor Saul. Je vindt dus in de type beide dingen aangegeven. Zolang Yeshua nog verworpen is door zijn aardse volk en door de volkeren in het algemeen, heeft hij toch al zijn bruid. En dat is zijn ecclesia, die met hem de vervolging en de verwerping deelt. Maar diezelfde ecclesia is ook zijn bruid in de tijd van zijn verheerlijking. Als hij straks zal terugkeren tot zijn volk wordt uitgered en gezegend, dan zal naast hem ook zijn ecclesia, zijn kerk, zoals we het meestal noemen, staan. Dat zijn 3 heel frappante beelden. Mozes krijgt ook een zoon, Gerzon, eigenlijk nog steeds een bekende Joodse naam. Ger of Geer betekent vreemdeling. En soms kun je opvatten als Shom in de betekenis daar, of ook als een nevenvorm van Shem, naam. Dus vreemdeling al daar. In de zin van, Mozes zegt, ik ben al daar in dat vreemde land een vreemdeling. Of ook, vreemdeling is zijn naam. Gerzom is in de vreemde geboren. In vers 23 lezen we dat het volk kermt. Het jammert tot de Heere. We zijn alweer 40 jaar verder. 40 jaar van vervolging en verdrukking. En dan staat er zo mooi, en de Heere gedacht zijn verbond. Dat is, denkt terug aan zijn verbond. Maar gedenken is eigenlijk altijd meer dan dat. Het is ook vieren, hè? Een gedachtenis. Van de Bijbelse feesten wordt dat ook gezegd. Het is een gedachtenis, het is vieren. Het is in herinnering roepen wat er vroeger gebeurd is. De grote daden Gods. God gedenkt het verbond zoals hij dat gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En dan nog frappanter, ik heb straks al over dat woord kennen iets gezegd. Dan staat er, en zo heeft de Statenvertaling, die doet het altijd heel letterlijk. Dan staat er, en God kende hen. Nou, geen moderne vertaling zal het zo weergeven, want dan is het volkomen onbegrijpelijk. De herziene Statenvertaling zegt hier, en God ontfermde zich over hen. Voetnoot, letterlijk, kende hen. Dat is wat kennen betekent. Andere vertalingen zeggen, God trok zich hun lot aan. Hier zie je kennen in zijn meest diepe Bijbelse betekenis. Kennen niet in de zin van informatie, zoals dat in onze cultuur het geval is, maar kennis in de zin van relatie. De eerste keer dat het woord voorkomt is in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Zo staat het er letterlijk. Zelfs de Statenvertaling geeft het niet zo letterlijk weer en maakt ervan bekende zijn vrouw. Wat natuurlijk ook voor geen mens meer te snappen is. Maar het betekent, hij was intiem met zijn vrouw, hij had gemeenschap met zijn vrouw. Het wijst op relatie, op intimiteit, op gemeenschap, op een emotionele binding. En zo kent de Heere zijn volk. Op een intieme wijze, waar ook bij hoort, had hij zich om hen bekommerd, met hen begaan is. Een heel bijzondere uitdrukking. God gaat zich aan Mozes openbaren. Mozes wordt geleid naar de berg Gods. Je zou zeggen, waar had die berg dat aan verdiend om zo te heten? Nou, het antwoord luidt nog aan niks. Dat gebeurt al vaker in de Bijbel. Dat is anticiperend op de bijzondere betekenis die de Horeb, oftewel de Sinaï, later in de geschiedenis zou hebben. Maar hier wordt die berg alvast zo genoemd. Er zijn drie bergen in de Bijbel die berg Gods of berg des Heren worden genoemd. Als ik de goede morele orde handhaaf, dan begin ik met B, dat is de berg Moria. We hebben dat gezien in Genesis 22. Op de berg des Heren zal er in voorzien worden. Daar begint het mee. Want het brandoffer dat daar gebracht wordt, is de basis van al Gods betrekkingen met zijn volk en met individuele gelovigen. Het begint op Moria. Het begint met het feit dat God op de berg des Heren door middel van Yeshua erin voorzien heeft in al onze noden. Ten tweede, dat is dan A, de berg Horeb of Sinaï is ook een berg Gods. En dat is de berg van het verbond dat gebaseerd is op het offer. Het verbond dat God met zijn volk sluit. En dat beloften in zich houdt voor een lange toekomst. En de derde berg is Sion, die ook genoemd wordt Berg des Heren. In de psalmen op velerlei plaatsen. En dat is eigenlijk de berg van het koninkrijk Gods. Dat is het derde trefwoord. Offer, verbond, koninkrijk. Want Sion is verbonden met het Davidisch koningschap en uiteindelijk met de vestiging van de regering van de Messias. Van het offer naar het verbond, van het verbond uiteindelijk naar het verwerkelijke koninkrijk Gods. Hier horen we nu dat Mozes inderdaad de schapen van zijn schoonvader heeft gewijd. God heeft een zwak, mag ik dat zo uitdrukken, voor herders. We kwamen Nimrod tegen, dat is een jager, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Dat is het absolute contrast. Ik snap niet wat mensen in jagen, in het doodmaken van dieren zien. God heeft niet veel met jagers op. Dat zeg ik jullie er wel bij voor het geval dat iemand zich dat hier moet aantrekken. Mozes is een herder. Dat is juist iemand die zorgt voor de dieren. En dat is hetzelfde voor Abraham, Isaac en Jacob. Dat is later hetzelfde bij David. In Psalm 78 lezen we hem. God heeft hem achter de schapen vandaan gehaald om nu zijn volk te gaan weiden. Want de Messias is ook een herder. Hij is een ware, een goede herder. Lees alleen al Ezekiel 34, het contrast met de valse herders. En Yeshua in het Nieuwe Testament natuurlijk. De eerste gelijkenis van Lucas 15 over het verloren schaap. Maar ook Johannes 10, waar hij zich presenteert als de goede herder. De grote leiders zijn herders geweest, tot Yeshua aan toe. En dan verschijnt de Heere hem. Zoals hij verschenen is aan Abraham, verschenen is aan Isaac en verschenen aan Jacob. Elke keer staat het woord verschijnen erbij. Niet bij elke gelegenheid, maar minstens één keer bij elk van de aartsvaders. In eerste instantie staat hier dat het een engel des Heeren is. Maar de derde keer, maar even verder, dat het de Heere zelf is. Vers 4 en vers 7. Dit is de derde keer dat we horen van de engel des Heeren. In Genesis 16 kwamen we hem tegen bij Hagar. In Genesis 22 bij Abraham. Maar hier zien we nog sterker hoe die namen door elkaar heen gebruikt worden. De engel des Heeren en de Heer. Ja, je zou zeggen, wie is het nou? Een engel is letterlijk een angelos, in het Grieks een boodschapper. En het Hebreeuwse woord malach, waar Malachi van afgeleid is, betekent hetzelfde. Een engel is niets anders dan een hemelse boodschapper. Een representant van de Heer. Als je hem hoort spreken, het gaat niet om een gewone engel. Als je hem hoort spreken, dan hoor je de Heer zelf spreken. Hij is de Heer en hij is degene die de Heer representeert. En dan moet ik zo denken aan de Logos in Johannes 1. De Logos was bij God. Want Logos betekent woord. Hij is het woord dat van God uitgaat en hij is tegelijkertijd God zelf. Hij is én God, dat is een geweldig mysterie, én degene die God representeert, die namens God spreekt. En dat in enen. En je ziet dat in het Oude Testament elke keer als het gaat over de engel des Heren. De struik, de braambos, zoals het heet in de Statenvertaling, de doornstruik staat in brand, maar verteert niet. Dat is het wonder waar Mozes op afstapt. En de oude Joodse uitleggers, Rashi, Ibn Ezra, zeggen, die brandende doornstruik, dat is niets anders dan Israël zelf. Israël is in de vurige oven. Dat is een uitdrukking die we minstens 3 keer vinden in de Tenach. In Deuteronomium 4, maar ook later in 1 Koningen 8 en nog eens een keer in Jeremia 11 wordt gezegd, Israël was in de vurige oven, in de ijzeroven van Egypte. Maar Israël is daar niet verteerd. Het is een wonder dat we later nog eens een keer terechtkomen in Daniel 3. De 3 vrienden die ook in een vurige oven waren, maar niet verteerden. Dat is Israël in de zwaarste beproevingen. Want wat is zwaarder dan het vuur in een oven zonder dat dat volk omkomt. Tot aan de gaskamers aan toe. De vurige ovens. Het heeft Israël niet klein gekregen. Israël is weer bijna zo talrijk als het was voor de Tweede Wereldoorlog. 15 miljoen ongeveer. Dit is Israël. En wat staat er zo frappant? God woonde in de baanbos, zegt Mozes in Deuteronomium 33. Daar moet je weer de Statenvertaling voor hebben om dat letterlijk te vertalen. God woonde daar. God was bij zijn volk. Dat doet me denken aan Daniel 3. God was met zijn volk in de vuuroven. Hij belooft zijn volk niet altijd dat hij hem voor de vuuroven bewaart. Maar hij belooft wel dat als ze door het vuur gaan, hij met zijn volk in het vuur is. Jesaja 43, als jullie door het vuur gaan, ik ben erbij. Hier is God zelf in de braambos, bij zijn volk, maar de braambos verteert niet. En dan klinkt de stem die we al vaker gehoord hebben. 2 maal Abraham, Abraham. Genesis 22, 2 maal Jacob, Jacob in Genesis 46. En nu Mozes, Mozes. En dat zal nog vaker gebeuren in de Bijbel, zoals we weten. Mozes, Mozes. Altijd een heel bijzondere manier om iemands aandacht te trekken. Dan weet je, dit is serieus. Later ook Samuel, Samuel. Doe de schoenen van je voeten. Dat lezen we nog een keer in Jozua 3. Ik weet eigenlijk niet of het nog steeds waar dan ook een Joodse gewoonte is, maar in elk geval is het iets wat de moslims hebben overgenomen. Want dit is de Bijbelse basis voor het feit dat je ook niet met schoenen aan je voeten een moskee mag betreden. Als je in tegenwoordigheid van God bent, dan moet je je eigen vastigheid afleggen. Je bent in Gods heilige tegenwoordigheid. Je bent bij hem. God maakt zich bekend als de verbondsgod. Zo begint het. Ik ben de God van uw vader. Enkelvoud, dat is helemaal aardig. Ik ben de God van uw vader. Ons aller vader is Abraham in de eerste plaats. Maar ook Isaac en Jacob. En God zegt dat hij Israëls verdrukking heeft gezien. En hij zegt ook, ik ben neergedaald. 2 maal eerder vonden we dat. Bij Babel in Genesis 11 en bij Sodom in Genesis 18. Daar staat ook letterlijk dat de Heer was neergedaald. Alleen daar ging het 2 keer om oordeel. Hier daalt de Heer neer om uit te redden. Ik heb die andere plaats al genoemd, Deuteronomium 33. God woonde in de doornstruik. Jesaja 63 vers 9, in al hun benauwdheid was hij benauwd. God gaat met zijn volk door het vuur heen. Hij is bij zijn volk in het vuur, maar ook om hen uit het vuur uit te leiden. En Mozes is daarbij de gezant van God en degene die Israël gaat uitleiden uit de verdrukking. Dat was de eerste les. Wij gaan een kwartier pauzeren. Uiterlijk, want we komen een beetje in tijd nodig. Het is een hele lange parasha. Dus ik hoop u over uiterlijk 15 minuten hier weer terug te zien. Kijkt u nog even naar de 2 boekentafels die er zijn. Ook allemaal in die 15 minuten. En tot straks.